Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De wereld van de opsporing en vervolging is flink in beweging. Van de fikse kritiek op het OM in de zaak Peter R. de Vries, een grondige vernieuwing van het wetboek van strafvordering, waarin regels voor opsporing, vervolging en berechting staan, tot een boeiende discussie rond DNA-databanken. In BNR's Big Five van de opsporing en vervolging spreek ik daar deze week over met 5 kopstukken van de top van de advocatuur, het OM en de misdaadverslaggeving tot de wetenschap. Van alle wil ik weten, hoe goed zijn we nou in Nederland? Vandaag doe ik dat met Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de Vrije Universiteit en tevens lector forensisch onderzoek aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam. En ze is echt een absoluut expert als het gaat om onderzoek naar sporen, verhoren en de interpretatie van bewijsmateriaal. Want je doet daar al vanaf de jaren 90, hè? Geloof ik, onderzoek naar.
Klopt.
De hele tijd.
Ja, dankjewel.
Welkom, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn, dank je.
Ik ga straks natuurlijk uitgebreid met je praten wat er nou gebeurt op het moment dat je op het plaatsdelict bent. Hè, en hoe daar dan dat onderzoek gaat en wat daar dan moeilijk aan is. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het eerste is, wat moet je nou in de basis begrijpen van de wereld opsporing en vervolging? En jouw kant zit meer aan het opsporingsstuk. Wat moet je in de basis begrijpen in deze tijd van jullie vak?
Ja, ik denk dat het sowieso altijd bij opsporing belangrijk is om je te realiseren dat het gaat om het reconstrueren van een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. Zelfs bij proactief opsporen, dus als je wil kijken hoe dingen nu gaan, dan nog ga je uit van gebeurtenissen uit het verleden. Dat zijn je aanknopingspunten. En om een gebeurtenis uit het verleden te reconstrueren, moet je dus vanuit de gevolgen van een gebeurtenis zien terug te redeneren hoe die gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En die gevolgen, dat zijn de sporen op de plaats ligt, maar ook de digitale sporen, de camerabeelden en de geheugens van mensen. Dus de getuigenverklaringen die gebaseerd zijn op het geheugen van mensen. En dat is dus enerzijds feilbaar en anderzijds betekent dat dus dat je nooit precies weet welke sporen waar terechtgekomen zijn, wat je wel en niet moet meewegen,
ja,
en wat de betekenis daarvan is.
En dat geeft tegelijkertijd ook de ingewikkeldheid aan van het vak. Het is
heel
super
ingewikkeld. Ja, heel ingewikkeld. En je moet dus al die kleine sporen ook nog met elkaar in verband brengen om uiteindelijk tot een goede reconstructie te komen van een gebeurtenis. Ja.
En dan kom ik meteen bij het persoonlijk wat ik van je wil weten. Wat is jouw fascinatie voor die wereld?
Ja, ik vind dit dus een ongelooflijk fascinerend iets. Dus enerzijds dat zoekproces. Hoe zoek je nou naar de juiste sporen van een gebeurtenis? Hoe stel je je gebeurtenissen voor zodat je op basis van scenario's weet waar je op zoek moet gaan naar sporen? En vervolgens ook dat met elkaar in verband brengen van sporen. En ik vind het ook heel fascinerend dat daar dus de kans dat je fouten maakt groot, eigenlijk wel groot is. En dat we dus moeten proberen vooral rechterlijke dwalingen te voorkomen. Dus hoe zorg je dat je niet te veel waarde gaat hechten aan sporen die eigenlijk er niks mee te maken hebben, niet belangrijk zijn of die gewoon niet helemaal kloppen. Dus dat, hoe doe je dat proces zo goed dat je dus in een rechtsstaat de juiste mensen veroordeelt, maar ook zorgt dat vooral geen mensen achter de tralies komen die daar niet horen.
En doen we dat dan goed in Nederland?
Ja, ik vind dat we dat op zich hebben we hebben daar in Nederland heel veel aandacht voor. Voor het voorkomen van rechterlijke dwalingen. Ja. Ik denk dat dat heel goed is.
Had jij dit als kind al, dat je dit heel interessant vond om naar sporen te zoeken? Is dat pas veel later gekomen?
Nou, ik denk dat het wel iets later gekomen is. Ik had niet het gevoel toen ik kind was dat ik detective wilde worden.
Nee. Dus, dat hebben heel veel kinderen namelijk wel. Ja. Hè? Of politie.
Politie, het zat wel onderzoeker. Ik denk dat ik wel altijd een onderzoekende geest had. Ja. Wilde weten hoe dingen in elkaar zaten.
Ja, dat is belangrijk. Jij praat echt vanuit de wetenschap. Hè? Dus dat perspectief hebben we vandaag. Als we dan even gaan kijken naar het bewijs en de dader vinden. Hè, dan is sporenonderzoek natuurlijk cruciaal. En je hebt al aangegeven dat het gewoon heel ingewikkeld is. Wat is het allermoeilijkste eraan?
Ik denk dat er een aantal fasen in het proces heel erg moeilijk zijn. Als je gaat zoeken naar sporen op een plaats delict, dan betekent dat je eigenlijk allereerst moet je die sporen vinden. Nou, onze waarneming wordt gestuurd door verwachtingen. Dus wat wij verwachten te zien, dat vinden we. Maar wat we niet verwachten te zien, dat vinden we niet. Dat zien we ook letterlijk over het hoofd. Blijkt ook uit onze onderzoeken. Dus allereerst is die waarneming van sporen superbelangrijk. Als je die sporen niet ziet op een plaats delict, is er ook nooit meer iemand die kan zeggen dat je daar iets over het hoofd hebt gezien. Want die plaats delict wordt maar één keer onderzocht. En we hebben dus allerlei onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat mensen echt met hun neus boven sporen kunnen hangen die ze gewoon niet zien op het moment dat ze daar geen sporen
verwachten. Heb je een voorbeeld daarvan?
Ja, daar heb ik wel voorbeelden van. Wat wij doen eigenlijk om te ontdekken hoe dat sporenonderzoek op de plaats delict in elkaar zit, is wij bouwen plaatsen delict na en laten rechercheurs elke keer dezelfde plaats delict, of verschillende rechercheurs allemaal dezelfde plaats delict onderzoeken. Maar wij veranderen de condities waaronder rechercheurs dat kunnen doen. Dus de ene rechercheur krijgt bepaalde voorinformatie die waaruit afleiden dat het misschien wel een zelfmoord is. De andere groep rechercheurs krijgt voorinformatie waaruit je af kunt leiden dat het misschien een moordzaak is. En een derde groep rechercheurs krijgt geen voorinformatie. En dan blijkt dus dat soort vooroordelen van mensen invloed kan hebben op waar ze überhaupt zoeken naar sporen en waar niet. Maar ook de ruimte, als een ruimte er niet verstoord uitziet, bijvoorbeeld een badkamer waar verder niks gebeurd is, dat was een opvallende bevinding uit een van onze experimenten, dan zoeken ze daar niet heel gericht naar sporen. Terwijl als ze zich een scenario voorstellen waarin de sporen in die badkamer logisch zijn, bijvoorbeeld omdat een verdachte gewond geraakt is, dan gaan ze wel bij de kraan en de wasbak op zoek naar sporen. En dan vinden ze opeens die bloedspoortjes die daar zaten wel. Nou, bij dat zelfmoordscenario hadden we onder andere een spoor bij de uitgang van de deur. Mm-hmm. Als je aan een zelfmoord denkt, dan is het incident afgelopen op het moment dat het slachtoffer overleden is. Op het moment dat het moord is, gebeurt er daarna nog iets. Namelijk, de verdachte gaat nog weg. Dus het zoeken naar sporen bij deuren die naar buiten gaan, dat doe je bij moordzaken eigenlijk altijd, maar bij zelfmoord niet. En dus gewoon het daaraan denken dat je dat zou moeten doen, ja, dat maakt dat mensen wel of niet die sporen kunnen vinden. En dat betekent dus dat je dat proces ook kunt beïnvloeden. Als we beter begrijpen, nu we beter begrijpen door dit soort onderzoeken, wat maakt dat mensen sporen wel en niet zien, weten we ook hoe we dat kunnen verbeteren. Dus je ziet dan dat mensen die meer sporen vinden, dat die ook op een andere manier naar die ruimte kijken. Enerzijds kijken ze naar items en objecten in die ruimte meer als gebruiksvoorwerpen. Mm-hmm. Van wat zouden we daar wel en niet mee kunnen doen. En dus wat zou een verdachte daar wel en niet hebben kunnen doen. En bij die gedragingen, wat voor sporen blijven daarachter. En anderzijds dus het veel scenario's openhouden. Dus verschillende mogelijkheden overwegen.
Ja.
En bedenken wat dat zou kunnen
Dit
betekenen.
Dit geeft al meteen de complexiteit aan. En als we even helemaal, want we gaan straks wel even voortbouwen waar jij nu al bent. Maar jij bent zo'n specialist. Hè? Je zit er meteen in. Maar het begint dus eigenlijk al aan de basis dat iemand beïnvloed kan worden. Dus een onderzoeker die op een gegeven moment ook naar een plaats delict gaat, eigenlijk al beïnvloed kan worden aan de voorkant. Want dat was eigenlijk de crux van die verschillende trainingssituaties die jij nu schetst.
Precies, dat was iets waarvan wij dachten dat dat misschien zou plaatsvinden. Ja. Omdat dat heel erg past in hoe onze hersenen werken, zeg maar. Dus dat we door verwachtingen gestuurd worden. En dan is het dus interessant om enerzijds te ontdekken dat inderdaad gebeurt. En anderzijds ook uit te vinden hoe je kunt zorgen dat mensen daar zo min mogelijk last van hebben.
Ja, wat kan dan de interpretatie, je noemde net moord en zelfmoord, kan daar echt een fout worden gemaakt als dat frame echt al op een verkeerde manier is aangebracht?
Ja, dat kan dus. Je kunt dus daardoor sporen niet alleen over het hoofd zien, maar ook sporen die je vindt verschillend interpreteren. Dus ook dat zagen we. Je moet natuurlijk die sporen die je vindt, daar moet je verklaring. Je moet verklaringsgronden vinden voor die sporen. Dus je moet van de gevolgen van die sporen naar een oorzaak redeneren. En hoe je dat doet, dat kan vaak verschillend zijn. Sporen kunnen nou eenmaal door verschillende activiteiten of gevolgen ergens terechtgekomen zijn. En als je heel erg in een bepaald denkpatroon zit en denkt dat het om zelfmoord gaat, dan kun je die sporen dus gewoon anders interpreteren en daar andere verklaringen aan geven dan wanneer je in een moordscenario denkt.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de VU en lector forensisch onderzoek aan de politieacademie en de HVA. Je traint dus ook al dat soort mensen. Is het te trainen om dit op een betere manier te doen? Eigenlijk door met dit soort zaken rekening te houden.
Ja, dat is interessant. Dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Dus lesgeven op dit gebied en mensen daarin trainen blijkt te helpen. Dus ook dat hebben we experimenteel kunnen vaststellen. Mm-hmm. Door een groep studenten die daarin wel getraind waren en een groep rechercheurs die daarin nog niet getraind waren. Ja, te kijken hoe die trainingen wel of niet zorgen dat mensen meer delictgerelateerde sporen kunnen vinden.
Ik denk dat het niet alleen ligt aan training, maar misschien ook aan het type mens. Hè? Want het ene type mens zal dit beter kunnen doen en minder beïnvloed worden eigenlijk. Minder last hebben van frames. Is dat zo?
Ja, ik zou bijna zeggen dat blijkt zo te zijn. Dus er zijn mensen die daar beter in zijn dan andere mensen. En dan is het aan ons de taak dus om te ontdekken wat die mensen die dat beter doen, wat die nou anders doen dan die mensen die soms sporen over het hoofd zien. En juist te ontdekken hoe je die mensen die sporen over het hoofd zien kunt leren om dat beter te doen. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je echt heel goed weet wat voor type mens beter zijn in dit soort dingen, kun je daar ook op gaan selecteren. Maar vooralsnog proberen wij gewoon iedereen zo goed te krijgen dat ze breed
kan je er iets over zeggen op basis van het onderzoek wat jullie hebben gedaan, wie daar dan beter in is? Welk type mens?
Nou ja, het helpt in ieder geval als je niet als je er niet heel onzeker van wordt als je dingen niet zeker weet. Dus je moet namelijk heel veel mogelijkheden openhouden. Dus je kunt niet heel snel dingen afsluiten en zeggen van, nou, dit weten we, nu gaan we weer verder. Ik heb het gezien, ik zie het al, ik weet het en we gaan verder. Je moet juist die hele open blik houden om alternatieve verklaringen voor sporen of alternatieve plekken waar sporen zouden kunnen liggen, om die voor mogelijk te houden. Dus dan helpt het om, wij noemen dat in de psychologie need for closure. Wij veronderstellen dat een minder need for closure helpt. Hoewel we dat eerlijk gezegd nog nooit hebben kunnen aantonen. We hebben daar wel naar gezocht of dat een persoonlijkheidskenmerk is dat helpt bij het vinden van sporen. We hebben dat zelf nog niet kunnen aantonen.
Okay. Maar dit is in ieder geval heel erg belangrijk. En als je het misschien vergelijkt, op een gegeven moment komt iets bij het NIV natuurlijk ook uit. En dan wordt het nader onderzocht. En volgens mij kunnen ze daar veel makkelijker dingen organiseren om de context en de framing daaruit te laten. Wat je dus niet kan doen als je op de crime scene uiteindelijk
precies
terechtkomt.
Ja,
kan je dat uitleggen?
Ja,
dat
precies. Dat is helemaal waar. Want bij het vergelijken van sporen, dus als je een vingerspoor wat je vindt op een plaats ligt vergelijkt met een referentiemonster, ook dan blijken dat soort verwachtingen ons te kunnen sturen. Dus als je denkt dat dat spoor van dezelfde bron afkomstig is, dan hecht je meer waarde aan de overeenkomsten dan aan de verschillen. Dus tussen die spoortjes, dus die verschillen verklaar je weg. Terwijl als je denkt dat het van een verschillende de bron afkomstig is, dan hecht je meer waarde aan die verschillen. En er zijn altijd wat verschillen tussen een referentiemonster en een spoor op de plaats delict. Dus bij het Nederlands Forensisch Instituut weten ze dat al vrij lang en hebben ze een heel goed systeem waardoor mensen die directe sporenvergelijkingen moeten maken, en trouwens, dit sporenvergelijking gebeurt bij de politie, daar hebben ze ook een heel goed systeem bij Havank, sporenvergelijkingen moeten maken, dat die dus geen contextinformatie krijgen. Dus dat die geen idee hebben van of dat die bron bron hetzelfde of verschillend is. Zij krijgen geen enkele informatie.
En die bron hetzelfde of verschillend is, kan je dat iets meer laden aan de hand van een voorbeeld?
Ja, dus een vingerafdruk op de plaats delict vergelijk je met een ik zeg maar eens even, je hebt een referentiemonster van een verdachte en dat wil je laten vergelijken met een spoor wat op een plaats delict is gevonden. En als je denkt dat die verdachte inderdaad dat spoor heeft achtergelaten of dat die kans heel erg groot is, dan ga je dat spoor dus anders interpreteren dan wanneer je denkt dat dat niet van diezelfde verdachte, niet van die verdachte afkomstig is. Dus dat soort verwachtingen kunnen ook bij, nou zelfs bij DNA-profielen, maar in ieder geval bij vingersporen is het heel goed aangetoond dat dat soort verwachtingseffecten invloed hebben. Dus hoe minder context mensen hebben bij het maken van dat soort vergelijkingen, hoe zuiverder die vergelijkingen gebeuren.
Is het soms ook wel belangrijk om bij zo'n NFI-onderzoek wel die context mee te geven?
Nou ja, dat ligt eraan wat hun taak is, zeg maar. Dus als het kan de taak zijn om van een schoenspoor bijvoorbeeld te kijken of daar unieke kenmerken aan zo'n spoor zitten, zodat je dat aan een unieke dader kunt koppelen. En dan is de vraag die je eigenlijk is de vraag altijd als je sporen vergelijkt, is gegeven een bepaald scenario, bijvoorbeeld gegeven het feit dat deze verdachte dat schoenspoor heeft achtergelaten. Hoe groot is dan de kans op het vinden van die waarnemingen ten opzichte van, stel dat een willekeurige andere die schoen had achtergelaten, dat schoenspoor had achtergelaten, hoe groot is dan de kans dat je dat vindt? Nou ja, als je niet heel veel identificerende kenmerken vindt, dan kun je zeggen, ja, dat schoenspoor kan best door de verdachte achtergelaten zijn, maar kan ook door een willekeurige andere achtergelaten zijn met hetzelfde type schoenen. En op dat moment, op het moment dat dat soort vergelijkingen gemaakt moeten worden, is het belangrijk of voor de rechter of voor degene die het NFI vragen stelt om te weten wat de a priori kans is dat die verdachte zo'n spoor heeft achtergelaten. Mm-hmm. Want soms is het inderdaad een schoenspoor dat je via een databank vergelijkt en je komt de verdachte op het spoor. Maar het kan ook dat je al 4 of 5 mensen aangehouden hebt die bijvoorbeeld samen verantwoordelijk zijn voor een delict waarvan maar 1 van die personen het type schoen heeft wat een afdruk heeft achtergelaten.
En moet jij dan nu meteen ook denken aan die Meiner Tjoeker-zaak we moeten wel lang terug, hè, in 1997, want je hebt die zaak toen op de voet gevolgd. En ik hoor heel veel parallellen met wat je nu zegt. Even een kleine opfrisbeurt voor de mensen die denken, oh ja, wat was dat ook alweer? Dat was in Leeuwarden na een avondje stappen. Hij zag 4 jongens die met fietsen aan het smijten waren, sprak ze aan en even later werd hij in elkaar getrapt en overleed hij. En hij was eigenlijk de eerste waar een stille tocht was, hè, rondom zinloos geweld. Dat kwam heel erg binnen in Nederland. En die zaak is nooit goed rondgekomen. Dat had dus ook met dit aspect te maken.
Ook met dit aspect te maken en ook met een ander aspect wat heel interessant is. Het eerste aspect was inderdaad dat er eigenlijk vrijwel kort na Meiner Tjoeker was komen te overlijden, die 4 verdachten werden aangehouden. En daar was ook geen twijfel over dat die 4 mensen betrokken waren geweest bij die vechtpartij. Dat stond buiten kijf eigenlijk. En daar werd dus inderdaad een schoenspoor aangetroffen, waarvan op dat moment door de deskundigen de vergelijking werd gemaakt van gegeven het scenario dat deze verdachte het schoenspoor heeft veroorzaakt, hoe groot is de kans dat het spoor er zo uitziet, ten opzichte van gegeven dat een willekeurige andere met Nike Air schoenen of zo dat spoor heeft veroorzaakt. En dat bleek dus relatief weinig bewijswaarde te hebben, omdat het wel duidelijk een Nike Air was, maar niet bepaalde specifieke kenmerken van afslijt of weet ik veel wat, waardoor je dat heel specifiek aan een verdachte kon toekennen. Maar die 3 andere verdachten hadden hele andere schoenen. Dus als het 1 van die 4 verdachten was, krijg je een hele andere interpretatie. Dan is het opeens wel een heel duidelijk wie dat schoenspoor
moet. Hoe kijk je dan terug op die zaak, hoe dat is gegaan?
Nou, het is interessant dat er dus in eerste instantie heel weinig waarde gehecht werd aan die vraag van welke bron is dat schoenspoor afkomstig, omdat de onderzoekers van het NFI eigenlijk de verkeerde vraag gekregen hebben, of in ieder geval de verkeerde alternatieve hypothese daar tegenovergesteld hebben. Namelijk standaard van, kan het van een willekeurige andere afkomstig zijn? Terwijl in dat geval had je moeten zeggen van, ja, kan het van deze of kan het van 1 van de 3 andere afkomstig zijn? Dat zijn namelijk.
En hier was het dus wel belangrijk om misschien wel meer context aan te brengen.
Daar zou het belangrijk zijn om meer context aan te brengen. En dat is dan ook de vraag in het forensische proces. aan wie de verantwoordelijkheid om die a priori kansen te bedenken. Vaak wordt gezegd van ja, dat moet de rechter bedenken wat de a priori kansen zijn. Maar in feite kun je op verschillende momenten kun je al de deskundigen die betrokken zijn bij zo'n zaak voeden. En van de ene kant kun je zeggen van ja, maar dat is contextinformatie die ze niet moeten weten, want ze moeten helemaal niet weten.
Dat
heb ik net uitgelegd. Maar je kunt wel zodanig over bewijs praten dat je zegt van nou, aan zich zie ik geen unieke kenmerken, maar als je het vergelijkt met deze drie anderen, dan is dit de enige die dat spoor kan veroorzaakt hebben. Maar als er nog andere verdachten, willekeurige andere, als dat een realistisch scenario is, ja, dan is het een spoor met relatief weinig bewijswaarde.
Dus dat zie je, maar dit is de hele dunne lijn waarop bewogen moet worden van wanneer geef je wel context mee, wanneer niet. En
wat doe je met die context? Ja. En in feite is het ook een kwestie van dat je eigenlijk moet beschrijven in je proces welke contextinformatie je hebt gekregen en wat je daar wel en niet mee doet. Dus daar moet je gewoon eigenlijk expliciet over zijn. Want eigenlijk geldt dat ook als je. Terug op Meinder Tjulk, want die zaak was in twee opzichten interessant. Want vervolgens hadden ze dus wel, min of meer die bron van dat spoor stond toen buiten kijf, want het was een van die vier jongens. Maar toen was de vraag van ja, maar is dat spoor wel of niet De oorzaak van de
van het overlijden
geweest. Dus stond ook het activiteitsniveau ter discussie. Want die jongen die dat spoor had achtergelaten, zei, meen ik, dat hij alleen maar de moord had proberen te voorkomen. Dan wordt het weer twee alternatieve scenario's op activiteitsniveau die je tegenover elkaar zet.
En daar heb jij ook interessante onderzoeken naar gedaan. Ook met vingerafdrukken op kussens. Hè? Met een kussenmoord. We gaan toch wel even in die duistere wereld van de moord duiken. Laten we dat zo meteen in het tweede half uur doen. Mijn gast is Christiane de Poot. Het gaat allemaal om het interpreteren uiteindelijk van bewijs ook. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Ook als het gaat over digitaal sporenonderzoek. Blijf luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de opsporing en vervolging. Later deze week zal ik nog spreken met John Lucas. Hij is hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie. Maar ik spreek bijvoorbeeld ook met Gerard Spong, advocaat, en Paul Vught, misdaadverslaggever. Abonneer vast op onze podcast, dan weet je zeker dat je niks mist via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de Vrije Universiteit en lector forensisch onderzoek aan de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Digitaal sporenonderzoek, want ja, we leven natuurlijk steeds meer in die digitale wereld en dat brengt ook een aantal belangrijke veranderingen. En het plaatsdelict en hoe je daar het beste sporenonderzoek kan verrichten. En laten we met dat laatste beginnen, want je hebt eigenlijk al goed uitgelegd hoe die beïnvloeding werkt en dat dat dus ook op plaatsdelict vervolgens gevolgen heeft. Als je naar plaatsdelict kijkt en dat eerste telefoontje, wat is dan eigenlijk het belangrijkste?
Ja, dat eerste telefoontje is dus inderdaad heel erg interessant. Dat telefoontje vanuit de meldkamer of vanuit de tactische recherche aan de forensisch rechercheurs die naar een plaatsdelict gaan, dat kan al heel erg framen hoe mensen naar een plaatsdelict toe gaan en wat ze voor mogelijk houden. En
voorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld als je dus te horen krijgt dat er een zelfmoord ergens is waar je naartoe moet gaan, dan is dat een ander beeld dan wanneer je te horen krijgt dat er een lijkvinding is. Zonder verdere informatie daarover. En het blijkt dat mensen wel, dat heeft onderzoek ook van ons, van Claire van den Ede onder andere aangetoond, dat er wel informatie nodig is om op een plaatsdelict te kunnen bedenken wat normaal is en wat afwijkt van het normale. Dus je wil vaak weten, als het in een woning heeft plaatsgevonden, een misdrijf, dan wil je weten wie daar woont. Ja. Om een soort beeld te krijgen van, is het een alleenstaande, zijn er meerdere mensen, om sporen te kunnen kunnen duiden. Maar juist zo'n framing als van het is een zelfmoord of het is een geweldsdelict, terwijl je in feite alleen nog maar weet dat daar een lichaam ligt dat overleden is, dat kan al te ver gaan. Daarmee kun je dus de verwachtingen
zo
al zodanig sturen.
Zo al met interpretaties bij het plaatsdelict, want dan kom je op het plaatsdelict en dan zie je dus bepaalde dingen niet, wat je net ook schetste, wat je eigenlijk wel had moeten zien.
En daar is dus relatief weinig aandacht voor. Dus in feite moet de meldkamer al rekening houden met de manier waarop ze zaken framed.
Uiteindelijk komt de rechercheur aan op plaats delict. En dan begint eigenlijk, jij beschrijft het ook ergens als een puzzel. Hè? Die puzzel die je moet maken en die ongelooflijk lastig is. Neem ons mee naar plaats delict. En wat maakt die rechercheur dan allemaal mee?
De rechercheur vindt dus een heleboel sporen die ofwel of niet gerelateerd zijn aan dat misdrijf. En dus vanuit wat ik net al eigenlijk zei, vanuit verschillende scenario's moet die rechercheur op zoek naar sporen die mogelijk gerelateerd zijn aan zo'n scenario. En van de andere kant, vanuit de sporen worden weer scenario's verzonnen van wat kunnen de verklaringsgronden zijn voor die sporen. Dus er zijn een heleboel eigenlijk open vragen waar die rechercheur mee zit. Die kan niet anders, als het een ernstig misdrijf is, dan veel sporen veiligstellen, omdat er elke keer alternatieve verklaringen voor die sporen kunnen zijn. Maar vervolgens, nadat het plaatsdelict onderzoek is afgerond, zullen in feite keuzes moeten worden gemaakt van welke sporen nader worden geanalyseerd.
Ja.
Want in feite, die rechercheur kan de sporen verzamelen, kan het voor een deel duiden, maar voor een deel ook niet, omdat je pas na analyse van die sporen weet van wie ze afkomstig zijn. Dus dat weet je vaak niet. En daar kun je wel veronderstellingen over hebben, en dat hebben rechercheurs ook wel, maar die kloppen niet altijd. Dus pas nadat je...
Voorbeeld?
DNA. Is bloed. Is er alleen maar bloed van een slachtoffer op een plaatsdelict? Of is de verdachte zelf ook gewond geraakt en is een deel van dat bloed van de verdachte afkomstig? Dat kun je aan de buitenkant niet zien. En dat zal dus onderzocht moeten worden. Maar vaak zijn er zo'n grote hoeveelheden bloed dat je niet elk bloedspoortje kunt onderzoeken. Dus je moet dan ideeën hebben over stel dat het verdachte zelf gewond is geraakt, waar zou je dan je bloed van de verdachte kunnen vinden? En dan zul je dus een keuze moeten maken welke sporen je als eerste wil laten onderzoeken om een duiding te kunnen geven aan wat je eigenlijk überhaupt gevonden hebt.
En eigenlijk ben je dus steeds aan het kijken wat zijn nou bepaalde, want je bent er een reconstructie aan het maken, en wat zijn nou bepaalde handelingen die hebben plaatsgevonden en vanuit het eind terugredeneren naar het begin. En dan moet je dus op hele bijzondere dingen letten. Nou, gelukkig zijn deze mensen daarop voorbereid. Maar om toch een beetje jouw wereld... je bent dan de wetenschapper, maar natuurlijk daar natuurlijk ook wel in die optiek mee bezig. Om dat beter te kunnen begrijpen, is het misschien mooi om dat kussenexperiment even uit te leggen. Want daar kan je heel goed kijken ook hoe een rechercheur op het plaatsdelict eigenlijk zijn werk moet doen.
Ja, want die relatie tussen sporen en handelingen, daar wisten we of weten we eigenlijk nog steeds niet alles van. Dus als we beter begrijpen welk gedrag dat er op een plaatsdelict plaatsvindt en waar dat gedrag sporen achterlaat, kunnen we beter die delictgerelateerde sporen onderscheiden van sporen die niks met een misdrijf te maken hebben. En daar had dat kussenexperiment mee te maken. We probeerden dus te achterhalen of er onderscheid mogelijk was tussen smoorsporen op een kussen en sporen die gewoon bij het opmaken van een kussen achterblijven. De reden dat we dat wilden onderzoeken is dat er nogal eens kussens bij het Nederlands Forensisch Instituut binnenkomen of kussens lopen, waarbij dan de veronderstelling is dat iemand anders gesmoord heeft met dat kussen. Mm-hmm. Nou, de alternatieve verklaring is natuurlijk dat die sporen daar op een andere manier terechtgekomen zijn. En helemaal niet
door
gewoon het bed op te maken. En dus wilden we weten van zijn smoorsporen uniek of niet? Ja, hoe onderzoek je zoiets? Hoe smoren mensen iemand anders? We hadden natuurlijk geen idee. Dit onderzoek is door een promovendus van mij, Anouk de Ronde, uitgevoerd op Lowlands Science. En daar hebben we dus heel veel festivalgangers kussens laten opmaken en een pop laten smoren met een kussen. En al die kussenslopen heeft zij geanalyseerd. En toen bleek dat smoorsporen dus heel goed identificeerbaar zijn eigenlijk. Op grond van de plek op het kussen waar ze terechtkomen. En ook echt goed te onderscheiden zijn.
Waar komen ze dan terecht?
Nou, met name dus veel midden op het kussen. Daar vind je echt drugsporen waarmee je moet dus de pop in dit geval die daar onder ligt. Ja. Maar de mens, je moet de adem benemen van iemand. En je denkt dus dat dat heel goed gaat. Tenminste, ik dacht door zo'n kussen aan de zijkanten vast te houden en zeg maar strak over het hoofd te trekken. Maar in feite blijkt dat je vrij veel druk op het hoofd zelf moet uitoefenen om dat goed te kunnen doen. En dus daar vind je met name de smoorsporen. En die vind je niet op die plek als je kussens opmaakt. Zelfs niet als je daar klopjes op geeft, zoals sommige mensen dat doen. Dus kussens opschudden en kloppen. Dan nog vind je een ander type sporen.
Zo zie je maar hoeveel dingen je eigenlijk kan ontdekken door dit soort dingen.
Dit soort gekke experimenten te doen. Ja. Ja.
Maar zijn mensen die... Kijk, sommige moorden die vinden natuurlijk gewoon... Dat bedoel ik niet gewoon, maar die vinden in the heat of the moment plaats. Dus ja. Spontaan. En sommigen, daar wordt natuurlijk over nagedacht. Iemand die erover nadenkt, kan natuurlijk ook iets met deze informatie. Door er dan net iets anders
sowieso
mee te doen om op een dwaalspoor te leiden.
Ja. Sowieso handschoenen aandoen helpt altijd. Ja. Dan laat je heel weinig.
Dat zie
je veel minder identificerende, minder identificerende informatie achter. Ja, je ziet dus dat mensen die hun delicten beter voorbereiden ook inderdaad minder sporen achterlaten. Maar meestal niet helemaal niks. Dus, want we kunnen ook heel veel met vezels, met glasdeeltjes, met allerlei sporenmateriaal afgezien.
Wat zijn de meest gekke dingen die jullie kunnen reconstrueren waar wij niet over nadenken?
Ik zou bijvoorbeeld ook iets...
Dat jullie kijken naar een mes. Hè? Als je dat reconstrueert, is dat mes vastgehouden om een tomaat mee te snijden?
Ja, of
dat
om te steken.
Kunnen jullie dus blijkbaar dat allemaal zien?
Dat kunnen we dus zien. Of althans, in dat experiment konden we dus verschillen zien tussen... En dat was een mes dat waarmee gestoken was en een mes waarmee gesneden was. En daarmee konden we ook op grond van de plekken waar die sporen op dat mes achterblijven en ook de precieze vingers op bepaalde plekken konden we dus de snijdsporen en de steeksporen van elkaar onderscheiden. En ik denk dat je heel vaak casusspecifieke experimenten zou moeten of kunnen doen. En het idee is ook een grote database op te bouwen van dit soort casusspecifieke experimenten waarmee je dus zaken kunt ondersteunen. Want er is nog relatief weinig kennis over. Dus we hebben ook onderzoek gedaan met t-shirts, dus greepsporen en dragersporen onderscheiden.
Dat moet eigenlijk veel meer beschikbaar komen, ook voor rechercheurs, zodat ze veel beter weten. Want het is altijd, je ziet alleen wat je ziet.
Precies.
En als je niet weet hoe je moet kijken, dan en daar kan je natuurlijk steeds in verbeteren.
Precies, en die kennis helpt enerzijds om op de plaats delictus de goede sporen te vinden en anderzijds om de goede interpretatie te geven aan de sporen. Dus om afwegingen te kunnen maken tussen verschillende scenario's en de waarschijnlijkheid dat je sporen op een bepaalde plek ziet gegeven een bepaald scenario. En dat daar zijn we dus nu met een nieuw onderzoek waar we weer twee promovendi op hebben, ook weer mee bezig. Ja.
Ja, wat leuk. Je bent echt trots op al die mensen, merk ik.
Heel trots.
Je noemt ze steeds bij naam ook. Het is altijd zo aardig dat mensen dat doen en niet zeggen, dat heb ik, gedaan.
Super trots op mijn promovendi. Ja.
Ja. Je hebt al heel duidelijk geschetst wat er allemaal van moeilijk is. Dus het begint bij dat eerste telefoontje. Daar vindt al heel veel beïnvloeding plaats. Dan dat stuurt helemaal eigenlijk hoe je dat plaatsdelict ingaat. En dat je daar heel veel technieken voor moet hebben om dat allemaal goed te kunnen analyseren. Juist misschien niet te veel analyseren. Dingen open te laten. Hè. Dat leer ik van jou. Maar aan het einde krijg je natuurlijk de verklaringen en de getuigen.
Ja.
En daar heb je, daar zitten ook mensen die mijn vak doen, hè? Vragen stellen.
Ja.
En ook in vragen kan je natuurlijk heel sturend zijn.
Ja, eigenlijk, kijk, met een beetje geluk zou ik bijna zeggen, begint het met de verklaringen. Want we hadden het nu over de ingewikkelde zaken waarbij in feite geen getuigen aanwezig zijn. De moordzaken waarbij een lichaam gevonden wordt en er geen getuigen geweest zijn. Maar vaak begint een opsporingsonderzoek ook wel met getuigenverklaringen. Mensen die naar het politiebureau gaan om een getuigenverklaring af te leggen en soms zelfs de verdachte met naam en toenaam te noemen. En dan krijg je dus in feite waar ik in de jaren 90 mee begon, die vraag van hoe kun je wordt een beeld dat je van een slachtoffer hebt, hoe kan dat impliciet ook weer je vraagkeuze gaan sturen? Dat was het onderzoek wat ik destijds gedaan heb. Bleek dat als mensen het slachtoffer betrouwbaar vonden overkomen, dat ze een ander type vragen stelden bij een zedendelict was dat, dan wanneer ze dat slachtoffer minder betrouwbaar vonden. En dat waren hele subtiele verschillen in die vraagkeuze die wel degelijk invloed hadden op het antwoord en op het beeld dat men uiteindelijk van die situatie had.
En als je dat dan doorredeneert naar een rechter die er uiteindelijk naar moet gaan kijken, weegt hij daar dan heel veel belang aan, aan die verklaring?
Ja, want je hebt niks. Je hebt op dat moment alleen die verklaringen. Dus op het moment dat proefpersonen die wij hadden, die we die verklaringen lieten lezen, en het grappige was, iedereen kreeg hetzelfde antwoord in dat onderzoek. Alleen de vraagkeuze was anders. Alleen al door die vraagkeuze kregen de mensen die verklaringen moesten beoordelen een ander beeld van de situatie. Wanneer het vooroordeel van de rechercheur, het waren proefpersonen, anders was. Dus dat werkt enorm, dat kan enorm doorwerken. Ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de opsporing en vervolging. Later deze week zal ik nog spreken met advocaat Gerard Spong. Heel benieuwd hoe hij kijkt naar belangrijke zaken die natuurlijk lopen en ook het kritiek op het OM die niet gering is in deze tijd. Mijn gast vandaag is Christiane de Poot. Zij is hoogleraar criminalistiek aan de VU en lector forensisch onderzoek aan de politieacademie en de HVA. En we beginnen ook met jou, omdat uiteindelijk in elke justitiezaak draait het om het opsporen en het vinden van het bewijs en het vinden van de dader. We hebben al heel erg geleerd dat er enorm veel interpretatie is in jouw vak of kan zijn, en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Interessant om dit ook aan het digitale aspect nu te verbinden. En daar pakken we ook even graag de kettingvraag bij. In de vorige aflevering, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag, was hier Martijn Bertiezen, hij is de directeur van Google Nederland, was een andere Big Five rondom de macht van het scherm, wat mijn collega Art Rooijakkers presenteerde. En Martijn die had deze vraag voor jou.
Ik ben natuurlijk heel erg optimistisch ingesteld over de rol die technologie kan spelen in de toekomst. Maar ik zei ook al eerder, van het is ook een kat-en-muisspel. Technologie kan voor goed gebruikt worden, het kan ook voor kwaad gebruikt worden. Die spelregels zijn belangrijk, technologie is belangrijk, alle dingen die we daaraan doen. Maar ik vroeg me wel af van wat voor rol speelt technologie dan in haar vakgebied? En hoe zet ze dat in voor positieve doeleinden binnen die criminologie? En wat voor mogelijkheden biedt dat?
Ja, ik heb daar denk ik, het moet natuurlijk toch een beetje kort, maar twee dingen over te vertellen. Allereerst is mijn vakgebied gaat natuurlijk helemaal voortdurend over hoe we nieuwe technologie kunnen gebruiken en hoe we nieuwe soort sporen, dus digitale sporen die achterblijven, kunnen gebruiken om gebeurtenissen te reconstrueren. En we hebben nu dus telefoons waarin werkelijk allerlei informatie over plekken waar mensen geweest zijn, stappentellers, heel veel informatie in achterblijft. We kunnen met ANPR camera's kunnen we zien waar auto's op welk moment geweest zijn. Dus die digitale sporen zijn ook superbelangrijk voor de opsporing. Maar daarnaast hebben we ook inmiddels heel veel registratiegegevens in onze eigen databestanden, in de databestanden van de politie, van het Nederlands Forensisch Instituut, waarmee we kennis kunnen ontwikkelen, waarmee we weer die rechercheurs meer evidence-based onderzoek kunnen laten doen. Dus die vraag van, waar op een plaatsdelict vind je nou veel DNA-sporen? Die hebben we bijvoorbeeld onderzocht door een DNA-succesmeter, hebben we dat genoemd, te bouwen. Waarbij je dus ziet waar op een sporendrager de grootste kans is dat je een goede bemonstering kunt maken. Nou, dat ligt aan de sporendrager. Dus we hebben naar revolvers gekeken en naar messen enzovoorts. Maar waar vind je de meeste sporen van een verdachte bijvoorbeeld op een bepaalde sporendrager? Je kunt die sporen niet zien. Ze zijn onzichtbaar als het aanraaksporen zijn. Bloed kun je nog wel zien, sperma soms. Mm-hmm. Maar vaak zijn het gaat om kleine sporen. En is het dus belangrijk om... En het probleem met die DNA-succesmeter was ook dat er kennis ontbrak. Dus het is van belang dat we nu meer kennis ontwikkelen. Want de sporen van een verdachte... Zeg maar, DNA van een verdachte op een broek van het slachtoffer zijn heel interessant. DNA van de verdachte op de broek van de verdachte zijn helemaal niet interessant. DNA-sporen van het slachtoffer op een broek van het verdachte zijn weer wel interessant.
Dus je moet elke keer kijken naar die veelheid aan informatie. Hè?
Precies.
Eigenlijk ook, dus of het nou over het digitale aspect gaat of niet. Je moet elke keer een keuze maken. Wat sla ik op en niet? Waar ga ik naar analyseren?
Precies.
En daar kunnen die te veel hebben natuurlijk.
Nou ja, daar kan die technologie ons dus uiteindelijk heel erg goed bij gaan helpen. Juist bij het analyseren van die dossiers en bij het begrijpen welke informatie je nodig hebt, ook om keuzes te maken. Welke keuzes moet je nou maken? Welke sporen zijn het meest kansrijk? Wat betekent dit? Wat voor verklaringen kun je daaruit afleiden? Ik denk dat we dus een enorme schat aan informatie ook hebben in onze eigen databestanden, zeg maar, van politie, van het NFI. En het is onze ambitie om ook die data te ontsluiten, om veel meer evidence-based te kunnen gaan werken.
Nou, is er natuurlijk heel veel discussie geweest over die DNA-databanken. Hoe kijk jij daarnaar? Want je zou kunnen zeggen, ja, hartstikke mooi. Dat is allemaal ook technologie die ons gaat helpen.
Ja, nou ja, ik ben niet zo'n voorstander van het gebruik van commerciële databanken. Ik ben erg voorstander van het gebruik van onze eigen databank voor verdachten, zeg maar. Maar we hebben onze, nou ja, het gebruik van... DNA is gewoon heel erg privacygevoelige informatie. En wij hebben dat in Nederland behoorlijk aan regels gebonden. De manier waarop je grootschalig DNA-onderzoek doet, waarop je mensen die niks met een misdrijf te maken hebben betrekt bij een misdrijf. De manier waarop we verwantschapsonderzoeken kunnen doen. Dat hebben we allemaal vrij gericht gedaan. Dus opdat je niet te veel mensen die niks met een misdrijf te maken hebben bij een misdrijf betrekt op een manier waarop ze uiteindelijk hun onschuld zullen moeten bewijzen. Dus DNA is eigenlijk heel fijn materiaal. Juist omdat je heel makkelijk allerlei mensen kunt uitsluiten.
Ja.
Als je zeker weet dat het DNA-spoor van een verdachte afkomstig is.
Maar je beschrijft ook de keerzijde.
Ja, precies. Dus je moet enerzijds moet je dus heel goed weten dat een spoor afkomstig is van de verdachte. Nou, dat weet je lang niet altijd. Want er zijn vaak, zoals ik al zei, verschillende verklaringen mogelijk. Dus er zijn enkele zaken waarbij de delict niet is opgelost en waarbij je heel duidelijk een spoor van de verdachte hebt. Ja, en dan kun je dat DNA dus heel goed gebruiken om iedereen die niet met dat spoor overeenkomt uit te sluiten, zeg maar. En dat doen wij dus in Nederland door een hele gerichte kring van mensen waarvan we denken dat die tot de verdachte kunnen behoren, om hen te vragen om DNA af te staan, waardoor zij en hun familieleden uitgesloten kunnen worden of eventueel ingesloten kunnen worden. Ja, het gebruik van commerciële databanken, daarmee ga je dus heel ver terug in de geschiedenis. Dat betekent dat je enorme stambomen kunt gaan maken, soms van 9 generaties terug, van mensen die mogelijk in verband gebracht kunnen worden met een misdrijf. En dat betekent dus dat je eigenlijk bezig bent met toch wel de privacy van een heleboel mensen te schaden om die stambomen in kaart te brengen, om mogelijke familieleden in kaart te brengen. Waarschijnlijk moeten die mensen ook benaderd worden om hun DNA weer af te staan.
Sterker nog, kan ook zijn dat je ergens in een zaak dan naar voren komt en dat jij dan maar moet gaan bewijzen dat
je het niet
hebt
gedaan hebt. Ja, precies. Nou is DNA dus echt wel een heel goed uitsluitingsmiddel, maar dat je in ieder geval gevraagd wordt om je DNA af te staan om dat maar te bewijzen, terwijl je in feite in de verste verte niks niet in de omgeving van zo'n misdrijf bent geweest. Dat vind ik, daar ben ik niet zo heel erg voor. Ik vind dat niet helemaal passen bij de manier waarop wij tot nu toe onze opsporing en vervolging hebben ingericht.
We komen nu ook op een punt dat het mooi is om ook de volgende gast aan te kondigen. Dat is Ate Kloosterman. Hij is forensisch expert en gepensioneerd hoogleraar forensische biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Belangrijk is, hij is overigens volgens mij net gepensioneerd, maar dat hij echt aan de basis staat van het DNA-onderzoek in Nederland. Dus hij is echt een autoriteit op dit gebied. En natuurlijk gaat de kettingvraag door. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, Ate, ik ken jou natuurlijk heel goed. Dus, en ik weet, het gaat deze week natuurlijk vooral over de opsporing van misdrijven. Maar Ate maakt zich ook heel hard voor de opsporing van of voor het identificeren van slachtoffers. Hij is betrokken geweest bij een aantal grote vliegtuigrampen en weet daardoor ook ook hoe belangrijk het is om slachtoffers te kunnen identificeren en nabestaanden zekerheid te kunnen geven over het lot van hun dierbaren. En bij zijn afscheidsrede heeft hij een oproep gedaan om DNA af te nemen van vluchtelingen die vanuit Afrika naar Europa proberen te komen en de reis niet hebben overleefd. Om op die manier dus nabestaanden zekerheid te kunnen geven over het lot van die mensen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het daarmee staat met dat plan. Of dat inmiddels of er inmiddels ontwikkelingen zijn op dat gebied. En als dat niet zo is, ook wel of wat de oorzaak daarvan is en hoe we zouden kunnen zorgen dat zoiets er wel komt. Want ik vond dat een hele mooie oproep eigenlijk die hij deed.
Een hele mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen morgen. En dank dat je te gast wilde zijn. En je hebt ons veel meer kunnen uitleggen hoe die opsporingswereld in elkaar zit. En heel veel respect allemaal voor het werk van al die mensen. En ook voor jou, want het is super ingewikkeld. En het gaat allemaal over interpreteer je niet te veel, maar tegelijkertijd moet je ook interpreteren. Christiane de Poot, hoogleraar criminalistiek aan de VU en lector forensisch onderzoek. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar ik zeg het altijd, het allerbelangrijkste is om gewoon live te blijven bij BNR hier op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt over het deeltijdwerken en of vrouwen niet gewoon meer moeten werken. Nou, mooie discussie gaat dat worden. Ik wens je een mooie dag.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.